Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij: en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter, de rechtmatigheid, is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Zo begint deze brief. Nou, is het een brief? Soms heb ik de neiging om te zeggen nee, het is een betoog. En soms denk ik, ja, maar toch is het wel een brief. Een brief aan de Hebreeën, een brief aan Joodse broeders. Want let wel, het is een brief geschreven aan Joodse broeders. Het is heel duidelijk dat er warmte zit in deze brief. Ondanks dat je soms het idee krijgt, ja, maar het is maar een betoog. Nee, het is niet een betoog. Het is een cruciale brief. Deze brief aan de Joodse broeders, de Hebreeën. God, dat is Yahweh, dat er is maar één God. Al staat hier God, maar dat staat vaak in de Bijbel God. Maar meestal staat in de Bijbel, als het over de ene God gaat, want daar gaat het natuurlijk om, Yahweh. Yahweh komt, dacht ik, 6200 keer voor in de Bijbel. Het Oude Testament natuurlijk. En de brief aan de Hebreeën is in het Grieks geschreven. Dus je kunt niet verwachten dat hier het Yahweh staat. Maar dat kun je wel als je het Oude Testament leest. 6200 keer. En het gaat over diezelfde God. Want anders zou het over een andere God gaan. God heeft vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken in de profeten. Heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Weet u wat er in het Grieks staat? In het Grieks staat, God heeft gesproken in een Zoon. Er staat in de profeten en in een Zoon. Zo staat het in het Grieks. Ik kan het ook niet helpen, zo staat het in het Grieks. De schrijver van de Hebreeënbrief is mogelijk Paulus geweest, maar dat weet ik niet zeker. Zijn naam staat er niet bij. Ik tendeer ernaar om te zeggen, zo, Maar de brief is geschreven aan Joodse broeders die heel bekend waren met de Tanach. Heeft het nu in het laatste dagen tot ons gesproken in een zoon. In een zoon, nou wie kan dat anders zijn dan Yeshua. Die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Nou, dit is eigenlijk al een eye-opener. Hè? In de eerste plaats, God heeft vele malen gesproken in de profeten. En dan heeft hij gesproken in een zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Dus die zoon, die is erfgenaam van alle dingen. Dat is een belofte. En dan denk je aan alle dingen, dan denk je aan het vrederijk. Alles is hem beloofd als de erfgenaam. Hoe kan een erfgenaam God zijn? Ik herinner me wel bijvoorbeeld uit het Oude Testament dat Hosea, ook wel Joshua genoemd, Jehoshua, het volk Israël in het beloofde land bracht. En is het niet frappant dat de naamgenoot Yeshua, onze Heer, Yeshua HaMashiach, de Joodse broeders, waar natuurlijk ook broeders uit de heidenen bij inbegrepen zijn. Het gaat primair over Joodse broeders in deze brief aan de Hebreeën. En God spreekt ook in hun zoon. Weliswaar is het in die zin, het is Yeshua, een zoon, de zoon. Maar het is, let op de woorden, het woordgebruik, een zoon. En natuurlijk is de zoon, Yeshua, erfgenaam van alles. Van de hele toekomende wereld. Zoals het ook in Hebreeën 2 vers 5 staat. Daar staat, niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. De toekomende wereld staat er, ook in het Grieks. En dat is natuurlijk de erfenis. De erfenis aan Yeshua. Want Yeshua heeft niet een portie van de wereld gekregen als erfenis, maar de hele wereld. Want God heeft zijn wereld aan zijn zoon gegeven. Want zijn zoon zal heersen. En dat is ook het geheim. Daarom als God de enige koning wordt, zoals in Zacharias 14 staat, dan natuurlijk. Als God de enige die koning is wordt, dan, en Yeshua is ook koning, zijn zoon, Gods vertegenwoordiger, eigenlijk de plaats inneemt van Yahweh. Maar dat wil niet zeggen dat Yeshua Yahweh is. Dat zou echt onmogelijk zijn. Maar het blijkt ook uit de versen die hierna volgen. Maar we zijn pas bij vers 2. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Dat is Yeshua die de afstraling is van Gods heerlijkheid. Niet van zijn eigen heerlijkheid. Want Yeshua, zo lezen we dat ook in het evangelie van Matthäus, komt in de kracht van zijn vader als hij terugkomt. Staat er letterlijk. Hij komt terug in al zijn heerlijkheid, maar hij komt ook volgens Matthäus 8 dat hij in de kracht van zijn vader komt. En dat is een eye-opener. Daarom komt Yahweh in zijn zoon. Zonder dat hij de zoon is. Want dat is onmogelijk. Het is veel betekenend dat God in oud-testamentische tijden niet spreekt door een zoon, maar dat pas doet aan het eind, Hebreeën 1 vers 2. Is het er ooit opgevallen dat, want de schrijver van de Hebreeën is heel zorgvuldig. Hij toont een diep inzicht, een diepe wijsheid in Gods plan. Dat God heeft met zijn zoon, Yeshua. En hij spreekt niet in een zoon in het Oude Testament. Dat is eigenlijk de gangbare verklaring in het christendom. Nou, spot ik niet met het christendom die gangbare verklaring erop nahoudt. Daar heb ik te veel respect voor. Ik heb zelf 25 jaar dit geloofd. Ik ben 25 jaar Trinitariër geweest. Voordat ik in 1985 tot radicaal andere inzichten kwam. dat Yahweh onderscheiden moet worden van zijn zoon Yeshua. Dus ik spreek met eerbied over de mensen die er anders over denken. Ik weet nog goed, in 1983, dat ik in Straatsburg eens een keer geïnterviewd werd. En dat ik in dat interview gezegd heb, Yeshua is God. Of toen sprak ik nog over Jezus is God. Toen ik 2 jaar later tot een andere conclusie kwam, kun je je voorstellen dat ik verguisd ben door al mijn broeders en zusters. Dan zeg je, ja, die Martin is zo veranderd, die moet de weg kwijt zijn. Maar toen viel de waarheid bij mij binnen. En dat was een ontdekking hoor. Dat Yeshua niet Yahweh is, maar de zoon van Yahweh. Amen. En de zoon van Yahweh heeft een heel andere betekenis. Dus eer God, het gaat over de ene God, door zijn zoon sprak, heeft hij de eeuwen van de menselijke geschiedenis tot stand gebracht. Met Yeshua als het middelpunt van zijn voornemen. Dat kun je ook lezen in Efeziërs 1 vers 10. Maar al die teksten kan ze noemen, voorlezen is bijna ondoenlijk. Want dat God alles wil samenvatten onder het hoofd de Christus. En daar gaat het ook over, dit hoofdstuk, Hebreeën. Het is niet moeilijk om in te zien, Messias dood en koningschap over de wereld, waar Hebreeën 2 vers 5 over spreekt. De erfenis, Yeshua is de erfgenaam, een groot impact heeft op alle eeuwen, het verleden, het heden en de toekomst. Dus Yeshua hoeft er niet te bestaan, hoeft er geen pre-existent leven te hebben, om toch in Gods voornemen die belangrijke plaats in Gods plan in te nemen. Want er staat heel duidelijk in een van de brieven van Petrus, hij was van tevoren gekend, vers 20, voor de grondlegging der wereld. Toen was hij al gekend. Ik denk ook bijvoorbeeld aan die tekst uit Jeremia, begin van Jeremia, dat God kende Jeremia al voordat hij in de buik van zijn moeder was. Dat staat er letterlijk. En zo was Jezus ook van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. Toch is bij het einde der tijden geopenbaard. Wel nu, in Hebreeën staat het hier ook. God heeft in het laatste der dagen, let op die uitdrukking, laatste der dagen, gesproken in een zoon. Het staat niet in de zoon, het ging wel over Gods zoon, maar het staat in een zoon, letterlijk. Die hij ook gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Wel nu, deze de afstraling zijn der heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Deze Yeshua is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is geweldig. God die als het ware tabernakelde in zijn zoon. Zonder dat je kunt zeggen, God is die zoon. In het Grieks staat, afstraling van zijn heerlijkheid, weerspiegeling, weerkaatsing van Gods heerlijkheid. De zoon is de weerkaatsing van Gods heerlijkheid. Zoals het ook in Kolossenzen 1 vers 15 staat. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Icoon. Maar wisten jullie dat icoon, beeld, ook gebruikt wordt in de brief van Paulus, in zijn 1 Korintiërsbrief, dat de man de heerlijkheid is, het beeld van God, icoon. Hij is niet God, hij is het beeld. Hij draagt het beeld van God. Nou, zo is Yeshua beelddrager van God. Heeft na de reiniging der zonde, vers 5, tot stand gebracht te hebben. Want Yeshua is voor ons gestorven. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. En tussen die haakjes, ik denk persoonlijk, het offer dat Yeshua bracht, niet die ene daad, die grote daad, die op Golgotha gebracht is, maar in feite heeft Jezus zijn hele leven in dienst gesteld van de wil van de Vader. Dus het was niet een enkele daad, maar het was zijn hele leven, een aanbidding van de Vader, in getrouwheid aan de Vader. En natuurlijk, het offer dat hij bracht, Dat was natuurlijk het volmaakte offer. Dat hij voor onze zonde gestorven is. Dus begrijpt u mij niet verkeerd. Zo staat het ook in Hebreeën hoofdstuk 10. Toen zeide ik, hier ben ik. In de boekenrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En je denkt toch zeker niet dat Jezus begonnen is Gods wil te doen een jaar voor Golgotha. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zoftoffers hebt gij niet gewild. Nog daarin een welbehagen gehad, hoewel ze naar de wet gebracht worden. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heeft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. Zijn hele leven heeft Yeshua Gods wil gedaan. Toen hij besneden werd op de achtste dag. Ja, toen werd hij besneden. Die keuze heeft hij zelf niet gemaakt. Maar zo groeide hij op in de Torah. Hij groeide op in de wil van God. De Joodse broeders in Hebreeënbrief, die hebben het meer begrepen dan wie dan ook. De Torah volkomen gekend. Heeft Yeshua de Sabbat gekend? Ja, natuurlijk! Want over de Sabbat wordt al gesproken in Genesis 2 vers 3. En dan zeggen vele mensen wel, ja, maar de Sabbat wordt nergens geboden dat de Sabbat gegeven is aan Israël of aan het volk. Nee, maar het feit dat er staat in Genesis 2 vers 3 over de Sabbat die God die geheiligd heeft, de zevende dag, staat er ook nog, moet toch duidelijk maken dat Yeshua natuurlijk die Sabbat gekend heeft en gevierd heeft. Maar niet alleen dat, maar Yeshua heeft de Torah gekend, Leviticus 23, alle Sabbaten, alle rusten, alle feestdagen van Yahweh. Het waren niet zijn eigen feestdagen, het waren de feestdagen waarin Yeshua is grootgebracht. Dat maakte deel uit van zijn opvoeding. Nou, over die Yeshua heb ik het. En daar wisten de broeders, de Hebreeën, heel goed van. Beter dan heel veel mensen. In Hebreeën 1 vers 3 staat, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen. In het Grieks, dat is een beetje, gaat een beetje diep, maar oké, voor als je het wil horen, interessant misschien voor u. En anders laat het maar. Maar in het Grieks staat, afdruk van Gods wezen, in de Nederlandse Bijbel staat, van Gods bestaan. Afdruk van Gods hypostase. Dat is een moeilijke term. Nou is het zo, dat vroeg-christelijke theologen gebruikten het woord hypostasis op een kenmerkende, speculatieve wijze door er drie hypostasen van te maken. Maar het Grieks, waar het enige woord vandaan komt, in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3, spreekt over één hypostase, één bestaan en niet drie. En de kerkvaders die hebben daar in de derde, vierde eeuw drie hypostasen van gemaakt. En dat wilde ik jullie niet onthouden, deze kennis. Zij zijn aan het speculeren geslagen. Er zijn drie hypostasen. Nee, er is maar één hypostase, zegt Hebreeën. Er staat een tekst. Vele mensen zien die tekst over het hoofd. Je zou het ook bijna over het hoofd zien. Als je niet een denkwijze hebt, als je niet afgestemd bent op de Bijbel, dan zie je het ook volkomen op het hoofd. Dan zeg je, oh Yeshua, hij bestond in alle eeuwigheid. Hij is de schepper van het universum. Hij is de schepper van hemel en aarde. Oh ja? Peter zegt wat anders. Hij was van tevoren gekend. Zoals ook in de Romeinen 8 van de broeders gezegd wordt. Wij zijn van tevoren bekend. Wij zijn ook van tevoren bekend. Maar dat wil niet zeggen dat wij bestonden. Onmogelijk. En dan denk ik aan die tekst, die mooie tekst in Hebreeën 13. Daar staat in vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Er staat niet, hij was in alle eeuwigheid dezelfde. En heden. En tot in eeuwigheid. Nee, hij was. Dit is de zorgvuldigheid waarmee de tekst geschreven wordt door de Hebreeën schrijver. En Trinitariërs zien dat gewoon over het hoofd. Ja, ze kunnen niet anders denken. Ze denken er niet eens bij. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dus gisteren was tijdens zijn leven, tijdens zijn leven op aarde, toen was hij dezelfde als nu. Dus die theologen in de derde en vierde eeuw na Christus, die bij elkaar kwamen in Nicea en later in Chalcedon, die zeiden van nou, deze hypostase, die hebben dezelfde essentie en gebruikten het woord toen ousia, die staat niet in Hebreeën, maar in hun theologische literatuur uit die tijd gebruikten zij het woordje ousia, dat betekent wezen. Maar de Bijbel zegt dat er maar één hypostasis is. Er is maar één bestaan, er is maar één wezen, er is maar één goddelijke natuur. Dat is Yahweh. Want er is maar één God. En dat is ook de grondbetekenis van het Shema Israël in Deuteronomium 6 vers 4. Als men mij zegt, wat is het belangrijkste gebod van de Torah? Dan zou ik natuurlijk kunnen zeggen, dat zijn de 10 geboden. Maar eigenlijk, de basis is Deuteronomium 6 vers 4. Er is maar één God. We hebben het vanmorgen nog gezongen. Er is maar één God. Yahweh. Er is maar één God. Dat is de God van de Hebreeën. En de God over wie de Hebreeënschrijver het heeft. Zijn God. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Kan dit? Kan een zoon zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge? Hoe kan dat nou? Gods zoon die zich zet aan Gods rechterhand. Er zijn er twee. Nou, daar hoeven wij natuurlijk, gelukkig, Godzijdank, niet over ruzie te maken. En ik doe het ook niet met andere mensen. Maar ik moet wel de Bijbelse waarheid uitdragen. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. Als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Daar heb je het woord erfdeel weer. Als erfdeel heeft ontvangen. Want Yeshua is de erfgenaam. Gods erfgenaam. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. Dat betekent, de implicatie is het volgende. En ik wil dat dat heel goed duidelijk gemaakt wordt. De implicatie is dat Yeshua als mens geboren werd. De Messias is een Joodse Messias. Is een Messias als Israël. En het was het kon niet God zijn. Het is een Joodse Messias. En de Joodse Messias was mens. En dat betekent dat hij gemaakt of geschapen werd, verwekt wordt, zegt de Bijbel, als mens. En dat betekent per definitie dat hij als mens geboren werd. Je kunt het maar lezen in Matthäus 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus staat daar. Matthäus 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus. En dat hij als mens dus uiteraard beneden de engelen gesteld is. Hij was minder dan de engelen. Toen hij verwekt werd, werd hij minder dan de engelen. Maar een engel was meer dan Yeshua. Maar het bijzondere is, en dat is echt heel bijzonder, zoveel machtiger geworden, zo staat het ook in het Grieks, geworden dan de engelen. Er is een tijd geweest dat Yeshua beneden de engelen was, minder dan de engelen. De rangorde was God, engelen, mensen, waaronder Yeshua. Want hij is als mens verwekt en geboren. Dat was de volgorde. En het tweede hoofdstuk, waar we het vandaag helaas niet over zullen hebben, gaat juist over dat aspect dat Jezus een mens was zoals alle mensen. Hij was natuurlijk geen gewoon mens, laat ik dat absoluut duidelijk maken, anders krijg ik weer misverstanden. Hij was geen gewoon mens, maar hij was een mens. Hij was niet meer mens, hij was meer mens. Hij was meer mens dan wie ook. Hij was Gods enig geboren zoon. Tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vers 5. Ik heb u heden verwekt. Kijk, dat vele mensen dat niet serieus nemen of kunnen nemen, omdat ze daar of overheen zien of door hun dogma's anders over denken, dat kan ik natuurlijk niet helpen. Maar in Lucas hoofdstuk 1, daar lees je eigenlijk hetzelfde wat je in Hebreeën 1 vers 5 leest. In Lucas staat namelijk over de verwekking van Yeshua in de maag Maria. Laat ik het vers maar lezen. Zo vaak wordt het vers niet gelezen trouwens, terwijl het eigenlijk een hele cruciale tekst is. Lucas 1 vers 35. En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Daarom, om die reden, de verwekking, door de kracht van de Allerhoogste. Het zijn parallelismen, het zijn synoniemen. De woorden van de Heilige Geest zal over u komen, de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Het zijn synonieme uitdrukkingen. Het betekent hetzelfde. Het is gewoon, de kracht van God heeft zijn eigen zoon, dus niet een zoon die al miljoenen jaren bestond, laat staan die de schepping van de wereld heeft tot stand gebracht, de schepping van Genesis 1. Maar nee, die zoon die ik, zegt de vader, verwekt heb in Maria. Het is zo mooi. Je leest ook in Matthäus hoofdstuk 1, maar je leest het ook in Johannes hoofdstuk 3. En dat is een hele bekende tekst die door weinige mensen begrepen wordt.
Dan staat er Jezus. En dan staat er dat het kinderen van Israël op zonen van Abraham.
Ja, natuurlijk. Maar de term zonen, die was al heel oud. En daarom staat er in het Grieks, in Hebreeën 1, in een zoon. Niet in de zoon. In een zoon. In Hebreeën 2 lezen we over die zonen. En dan gaat het terug op Psalm hoofdstuk 8. In Psalm 8 staat: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Dat is een psalm van David. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Nou, daar grijpt de Hebreeënbrief op terug in het tweede hoofdstuk. Want er staat: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? In Hebreeën 2. Dat grijpt terug op die psalm hoofdstuk 8. Het grijpt zelfs terug op Genesis, waar de mens voor het eerst geschapen is. Adam en Eva. Psalm 8. Wat is de mensenkind dat gij zijner gedenkt? Ja, wat is hij waard? Hij lijkt zo weinig waard, hè? Als ik die sterrenpracht zie. Wat is de mens dan eigenlijk, hè? Of des mensenzoon dat gij naar hem omziet. Ik ben nu weer in Hebreeën 2. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Zie je, hier staat precies in Hebreeën 2, zoals het in het Hebreeuws staat in Psalm 8. Beneden de engelen gesteld. Want daar was hij, beneden de engelen. Hij is pas door zijn volmaakte offer, is hij meer dan engelen geworden. Is hij boven de engelen gesteld. Is hij de erfgenaam geworden die de hele wereld, de hele schepping toebedeeld krijgt. En zo is het. Hebreeën 2 vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Waar hebben we het eerder gelezen? Alle dingen. Hebreeën 1 vers 2. Tot erfgenaam van alle dingen. Dus in Hebreeën 2 is het bijzondere van Jezus, want daar gaat het om, dat hij is eigenlijk begonnen als mens. Geen gewoon mens natuurlijk, want hij is verwekt door de Vader. Hoe kun je dat gewoon zijn? Adam is niet verwekt door de Vader. Adam is
geformeerd
uit stof en aardbodem.
Hij is geformeerd door het spreken van God.
Precies.
En Yeshua is verwekt door het
precies
spreken van God.
En dat is het verschil. En alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Vers 11, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dus ook Yeshua is uiteen. Wie is die één? Dat kan er maar één zijn. Hij is uiteen, dat kan alleen maar uit Yahweh zijn. Dus ook Jezus is uit Yahweh, uiteen. Hij noemt degene die hem zijn toevertrouwd, in vers 13, en dan spreekt Jezus, hè, ik zal op hem vertrouwen, op Yahweh, zijn God. Shema Israël. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nou, hoe kan dat nou duidelijker? Die God mij gegeven heeft. Dus heel hoofdstuk 2 van Hebreeënbrief haakt al in op hoofdstuk 1. Maar natuurlijk, hoofdstuk 2 kwam niet zomaar. Eerst moest hoofdstuk 1. Oh ja, waar was ik? Ik heb het over de verwekking van Yeshua.
Vers 5.
Ik heb u heden verwekt. Nu heb ik ook Johannes staat in de tekst die iedere christen kent, die door de meeste christenen niet wordt begrepen. De meest bekende Bijbeltekst uit de hele Bijbel. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. God. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is die zoon waar de Hebreeënbrief over zegt. Die zoon. Die gesteld is tot erfgenaam. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er iedereen in hem gelooft. Niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Enige geboren zoon. Daar zit het woordje geboren. Ginomai in. Geboren. En ginomai betekent per definitie geproduceerd. Zo staat het in alle lexicons. Geproduceerd. Geschapen. Ontstaan. Nou, over die Yeshua heb ik het. Over die Yeshua heeft Johannes het. Tussen die haakjes. Maar daarom kan ook niet Johannes 1:1. Daarom kan het ook nooit over Yeshua gaan. Want die Yeshua staat volgens Johannes 3 vers 16 is enig geproduceerd door God. Het is duidelijk. Dus het is een misinterpretatie om te denken dat Yeshua God is die het universum heeft geschapen. Nee, Yeshua is niet God. Maar zoals het in Johannes 1 staat, vers 14, het woord is vlees geworden. Het woord daar was. God spreken, de uitdrukking van God spreken, Gods intentie, Gods plan is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus eigenlijk begint het echte hoofdstuk pas in vers 14 van Johannes 1. Niet in Johannes 1. Dat gaat over God. Maar in vers 14. Dat God een mens geproduceerd heeft. Ik ga nu terug, want ik heb de neiging om een beetje te ver uit te lopen. Maar ja, ik wil het zorgvuldig doen. Het is mijn lievelingshoofdstuk, Hebreeën 1. Eigenlijk het hele boek, maar het is zo'n prachtig boek. Ik vind het een van de mooiste boeken van het Nieuwe Testament. Oh ja, er staat één tekst nog in, over het verwekken. In Galaten 4, vers 4. Wil ik ook nog even zeggen. Zonder daar te veel op in te willen gaan. Maar ik wil wel de kern vermelden. Want in Galaten 4, vers 4 staat. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Is een ander, hè, zijn zoon. En zeker als je leest wat erna komt. Geboren uit een vrouw. Lucas 1 vers 35. Geboren onder de wet. Yeshua is onder de wet geboren. Dat heeft een diepgaande betekenis, maar daar gaan we nu niet over hebben. Geboren uit een vrouw. Weet je wat daar staat in het Grieks? Geboren ginomai. Wat in Johannes 3 vers 16 komt. Ginomai, dat betekent geproduceerd worden. Dus Yeshua is gemaakt. Is verwekt. Yeshua is verwekt. En na een wonderbaarlijke, na een bovennatuurlijke verwekking door God de Vader, door de kracht des Allerhoogsten, is hij na een, en dat is weer het gewone, na het wonderbaarlijke verwekking, is Maria 9 maanden zwanger geweest. En dat was niet wonderbaarlijk, dat was een normale zwangerschap van 9 maanden. En de geboorte was ook normaal, maar de verwekking, die is abnormaal. Boven natuurlijk. En daar hebben we het antwoord. En dat bedoelt de Hebreeën schrijver. Ik zal hem tot vader zijn, vers 5b. En hij zal mij tot zoon zijn. Nou, ik kan alleen maar even verwijzen naar een prachtige tekst uit 2 Samuel hoofdstuk 7. Waar God spreekt tot David. Het zal jou niet aan een zoon ontbreken op de troon. En hij bedoelt God echt niet, ik ben die zoon. Nee, het is het nageslacht van David. Ik kan er niks anders van maken. Ik moet de Bijbel logen om iets anders te vertellen. En dan ga ik tegen het hele christendom in, dat maakt mij niet uit. Ik spreek altijd in liefde met mensen die er anders over denken. Maar ik moet mij houden getrouw aan de tekst. En wanneer hij wederom, vers 6, de eerstgeborene in de wereld brengt. Nou kun je dat op 2 manieren vertalen. Sommige vertalingen hebben. En wederom, wanneer hij het eerstgeborene in de wereld brengt. Ik denk dat het hier betekent wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt. Dat het over zijn wederkomst gaat. Want Yeshua is erfgenaam en hij, die erfgenaam is van alle dingen, die is ook erfgenaam van de toekomende wereld, Hebreeën 2 vers 5. Die erfgenaam is, zoals het later in Hebreeën staat, van het koninkrijk dat onwankelbaar is. En dat betekent dat er een tweede komst moet zijn. De wederkomst, die grote komst, dat hij komt in de kracht van zijn vader, Matthäus 8. Wanneer hij plaatsneemt in de kracht van zijn vader op de stoel op aarde. Matthäus 25 vers 31. En van de engelen zegt hij vers 7. Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Nou het bijzondere. Nou het specifieke. Dat Jezus is een mens zoals alle mensen, Hebreeën 2. Maar hij is specifiek de mens, bij uitstek is hij de mens, bij uitnemendheid. De mens die God verkozen heeft, omdat hij zijn zoon is. Om koning te worden over alle landen van deze wereld. Daar zullen we straks ook nog wat over zeggen. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Welke troon? Omdat Yeshua koning moet worden over de toekomende wereld. Over het onwankelbare koninkrijk. En de scepter rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Het doelt op dat koningschap. Yeshua representeert God de Vader. Opdat Yeshua hem vertegenwoordigt. En dan vers 9. Gerechtigheid hebt gij lief gehad. En ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daar wil ik even bij blijven stilstaan. Heel even kort. Dan moet ik even naar de bergreden. In Matthäus hoofdstuk 6. Ziet toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen. Nou, Yeshua heeft zijn gerechtigheid niet gedaan voor de mensen. Echt niet. Maar zoek eerst zijn koninkrijk, staat er in hoofdstuk 6 van Matthäus. En zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Nou, dit gaat ver hoor, dit gaat diep. Yeshua is de erfgenaam, hij krijgt de hele wereld. En als u zijn koninkrijk zoekt en zijn gerechtigheid, dan zal u dit alles u bovendien geschonken worden. Want wij zijn mede-erfgenamen, wij delen in de erfenis van onze heiland Yeshua. Amen. Dus zo is het. Eigenlijk zo gezien is de Bijbel helemaal niet moeilijk. Maar ja, de kwartjes moeten wel op de juiste plaat vallen. Ik ga weer terug naar Hebreeën hoofdstuk 1. Ik ben bij vers 9 gebleven. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Dat is toch taal die betrekking heeft op deelgenoten van Yeshua? Toch niet op God? Deelgenoten zijn toch niet God? Laten we eens gaan naar Psalm 45... En daar komt die tekst eigenlijk vandaan uit Hebreeën. Psalm 45. Daar staat in vers 7. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Dat is toch geen taal die God spreekt tegen God. Maar wel tegen een mens, zijn zoon. Zijn enige geborene. Daarom heeft, o God, dat is Yeshua. Uw God, dat is Yahweh, gezalfd. U met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dus Jezus is de mens bij uitstek, volgens Hebreeën 2, die eruit gekozen is, uit al die mensen. Wat is de mens dat gezijnige denkt? Maar hij is nou juist de mens bij uitnemendheid, de mens par excellence, die het heeft waargemaakt, die God gehoorzaam is geweest, alle dagen van zijn leven. Daarom is het volmaakte offer gebracht. Er is niemand die zo volmaakt geleefd heeft als Yeshua. En dan moet ik ook zeggen, ja, daarin was Yeshua abnormaal, als ik het zo mag zeggen. Want hij was de enige geboren zoon van God. En er is geen zoon van God die zo geleefd heeft als Yeshua. Ook Abraham niet. En ik spreek echt met diep respect over Abraham. En ook Isaac niet. En zeker niet Adam. Maar Adam wordt ook zoon van God genoemd. Dus we gaan weer terug naar Hebreeën. En nu komt het laatste stuk, het moeilijke stuk, de versen 10 tot en met 14. We begrijpen wel, als het allemaal klopt, dan moet daar ook een organisch verband zijn tussen het ene citaat die ik tot nu toe heb voorgelezen als citaten, en dit citaat wat nu komt. En het is een van de minst begrepen citaten van de Bijbel. Ik lees het nog één keer voor, zo belangrijk vind ik het. Hebreeën 1 vanaf vers 10. Gij Heere hebt in de beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. Ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Over wie gaat het hier? Gaat het hier over de schepping van de wereld? De schepping van het universum? Gaat het hier over Genesis hoofdstuk 1? Gaat het over Yeshua of gaat het over Yahweh? Gij Heer hebt in de beginne de aarde gegrondvest. Nou, je zou denken, het gaat over de schepping der wereld. Ik zal u aantonen dat het niet waar is. En ik ga daarvoor naar het citaat waar het uitgenomen wordt uit de psalmen. Want het komt uit psalm 102. En het gedeelte wat aangehaald wordt in Hebreeën 1 vanaf vers 10. Als je het losmaakt van de context van psalm 102. Dan denk je, oh, het is de schepping van God. Het gaat niet over Yeshua. Het gaat over iets anders. Het gaat wel over God, maar op een heel andere manier. Ik lees het voor. En ik begin bij psalm 102 vanaf vers 13. Daar staat, maar gij, o Yahweh. Dus niet Heere met de kleine letter Kyrios in Hebreeën 1 vers 10. Maar gij, o Yahweh, troont voor eeuwig. Uw naam blijft van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen. Het gaat niet over de schepping van Genesis. Want er wordt gesproken over, gij zult u erbarmen over Sion. Hoe kan dit? Die tekst gaat over een hele andere tijd, dan is Sion er al. Het gaat niet over de schepping van de wereld, ik blijf het herhalen. Want het is tijd om haar genadig te zijn. Daar gaat het in de Hebreeënbrief 1 om. Het is tijd om haar Sion genadig te zijn. Nou, de Joodse broeders die begrepen het. Die begrepen het veel beter dan christenen van deze tijd. Want een bepaalde tijd is gekomen, want uw knechten hebben behagen in haar stenen. En ze hebben deernis met haar puin. Dan zullen de volkeren de naam van Yahweh vrezen. Alle koningen der aarde uw heerlijkheid. De volken zullen uw naam vrezen. Dan wordt God de enige op aarde. Maar hij regeert door zijn zoon. In zijn zoon, Yeshua. Ik lees het stukje maar even voor. Het is belangrijk. Dit wordt opgeschreven voor een volgend geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven. Het volk dat geschapen zal worden. Het gaat over een tijd die nog komen moet, vanuit de psalmen geredeneerd. Hè? Eigenlijk gaat het over een tijd die nog steeds komen moet. Dat is het wonderbaarlijke ervan. Want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien, Yahweh, de Heere, heeft uit zijn de hemel op aarde geschouwd. Om het zuchten der gevangenen te horen, om de ten dode gedoemde te bevrijden. Opdat men de naam des Heeren in Sion vertellen, zijn lof in Jeruzalem. Amen. Dat is het wanneer het profetische woord dat uitgaat uit Sion. Jesaja 2 vers 3. In vervulling gaat. Het gaat over het vrederijk dat nog komen moet. Ook in psalm 102, ja. In psalm 102 ook. Wanneer de volken altegader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de Heere te dienen. Hij heeft op de weg zijn kracht verbroken, mijn dagen verkort. Ik zeg, mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen. Gij wiens jaren duren door alle geslachten heen. Daar gaat die tekst om. Alle geslachten gaan weg, maar God blijft. En nu komt het gedeelte wat aangehaald wordt in de Hebreeënbrief. Uit die grote context van psalmen 102. Gij hebt de aarde gegrondvest en de hemel is het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zij houdt stand. Gij zullen alle verslijten als een kleed. Gij verwisselt ze als een gewaad en ze verdwijnen. Maar gij blijft dezelfde. Aan uw jaren komt geen einde. De kinderen uw knechten zullen veilig wonen. Het vrederijk. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. Ik ga weer terug naar Hebreeën. Dus daar gaat het over. En dan vallen natuurlijk alle kwartjes, als het goed is, op hun plaats. Dan is Yeshua de grote koning, waar ook de bergreden over spreekt. Hij regeert krachtens het woord dat Yahweh heeft gesproken. Dus in zekere zin kun je zeggen, Yahweh regeert. Maar hij regeert in zijn zoon. En dan krijgen wij de tekst vanaf vers 13. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd? Ja, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd? Tot geen der engelen natuurlijk. Alleen tot Yeshua zijn zoon heeft hij gezegd, zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is Psalm 110. De Heere, Yahweh, heeft gezegd tot mijn Heere is Adon, tot mijn Heere Adoni, dat is Heerser, Meester. Yahweh heeft gesproken tot mijn Heere, de Heere van David, mijn Meester. Het is een ander, Adoni is niet hetzelfde als Adonai. Er zitten maar weinig letters verschil in, maar het is heel duidelijk. En elke Jood weet het. En dat is het voordeel als je Jood bent. Eerst de Jood en dan de Griek. En dat is niet om Joden een pluim te geven, maar ik doe het graag. Want aan wie zijn de woorden van God toevertrouwd dan aan het volk Israël? Daar staat het in Psalm 110. Nou ga ik die psalm lezen. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Heere, Adoni. Dat is de naam van Yeshua. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Maar ook in Hebreeën is het maar een stukje. Als je de hele tekst context leest, dan gaat het over het koningschap van Yeshua op aarde. Want in de psalmen, hoofdstuk 2 van Psalm 110, staat: de Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Dus er komt de tijd dat Yeshua zal heersen te midden van zijn vijanden. Nou, dat kon niet in de tuin van Eden. Mag ik afbreken? Omdat ik dan de tijd heb om grondig te bespreken de actualiteit van het slot van Hebreeën 1. Over 4 weken ga ik verder. Dankjewel. Ja.